dat we daarom zo voorzichtig hebben te zijn op wat we tot ons nemen. Niet alleen aan voedingsstoffen, maar ook aan energie, aan omgeving, aan mensen, aan woorden, aan reclamebeelden, aan nieuwsbeelden, aan alles wat er in je omgeving zit. En dat betekent niet dat je een heilig boontje moet zijn. Dat ben ik ook absoluut niet. Maar wel dat je er bewust van hebt te zijn wat je tot je neemt.
Welkom bij de Sensueel Belichaamd Leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken.
Als je een trouwe volger van de podcast bent, weet je dat ik er een tijdje tussenuit ben geweest. Het is op dit moment maandag als ik het opneem. En ik lig in bed, wat niet gebruikelijk is voor mij op een maandag. En toch dacht ik, ik neem je even mee wat er in de afgelopen 3 weken is gebeurd. Zodat je weet waar ik zit. Maar ook omdat ik een verhaal wil delen dat nou voor mij ontzettend veel impact heeft gemaakt op heel veel verschillende lagen. Maar ook omdat ik weet en vooral zie in mijn trainingen dat als mensen hun verhalen delen, dat anderen daar weer door geraakt zijn of weer lessen uit kunnen halen op hun lagen. Dus niet op precies dezelfde laag als degene die het vertelt, maar wel op de laag waarop het bij jou binnenkomt. En ik hou ervan om heel persoonlijk te zijn. Dus ik dacht, ik neem je gewoon even mee in wat er de afgelopen 3 weken aan mega turbulente, gekke, bijzondere, eye-openende dingen is gebeurd. We zijn dus nu op maandag en 3 donderdagen geleden ben ik gestoken in mijn bil terwijl ik op de bank zat. Dus het was niet eens buiten, maar ik voelde echt een soort van prik, zo'n angel naar binnen gaan. Ik stond op en ik keek en ik zag niks. En ik zei tegen mijn man, wil je even kijken? Want volgens mij ben ik gestoken. En hij keek en hij zei, ja, er zit wel een klein puntje, maar verder niks. Niet echt bijzonders. Dus ik dacht, oké, dit is gebeurd. Ik ga verder met mijn dag. En er gebeurde ook eigenlijk niet zo heel veel. Ik was het alweer een beetje vergeten. Maar op zondag daarna kreeg ik toch wel een beetje last van. Dat ik dacht, dat doet nog steeds pijn. En wat zit er toch? En mijn man keek er even naar en die zei, het is wel een beetje rood. En het is wel wat groter geworden, maar er zit niet echt iets in of zo. Ik zie geen angel erin zitten. Dus gaat vanzelf wel weer over, hè? Denken we. Dat lijf, dat lost van alles op. Nou, op maandag gaf ik Rooted. Die gaf ik op bed. Dus dat was heel relaxed. Ik was bij mijn ouders. Ze hadden 50 jaar huwelijksfeest gehad de dag daarvoor. En dus ik sliep daar. En er was niet echt een plek om Rooted te geven. Dus ik deed het op bed. En dat was eigenlijk wel heel erg prettig. Want het was een hele zachte ondergrond. Dus dat was heel fijn. En dinsdag was ik nog steeds een beetje aan het klagen tegen mijn man. En die zei, moet je niet eens een fotootje sturen naar de huisarts? Nou, dat moet je dan niet tegen mij zeggen, want ik vind het nogal lastig om uit te reiken. Ik weet het van mezelf en het is iets waar ik aan werk. Maar ik heb het ook niet zo op huisartsen. Ik ben er eigenlijk weinig geweest dat ik het gevoel had dat ik echt geholpen werd. Meestal wist ik zelf al eigenlijk wat ik te doen had en was het, als ik er naartoe ging, alleen maar om een check of even bloedwaarde prikken. En moest ik toch zelf nog veel vertellen aan zo'n huisarts. Daarnaast is een huisarts natuurlijk gewoon een doorgifteportaal. En die weet veel van de kleine dingen van het lijf, maar niet van de details. Dus als er iets echt is, moet je gewoon doorverwezen worden. En er zit natuurlijk ook een heel verhaal achter met dat de zorgindustrie natuurlijk gewoon een industrie is. Het is een economisch model. Zowel als zorgverlener als de farmaceutische industrie die daarachter zit. Nou, dat is samen met mijn grote vertrouwen in mijn eigen lijf en het helingsmechanisme in mijn lijf en mijn weigering om een beetje uit te reiken naar een huisarts zorgde ervoor dat ik het nog even liet sudderen. Maar op donderdag was mijn hele bil echt knalrood. Zat er een ongelofelijke joekel van een bilt op. En ja, zag het er gewoon echt heel slecht uit. En wel zo slecht dat ik dacht, ik moet even naar mijn buurvrouw die arts is. En ik moet het haar even laten zien en kijken of zij nog ideeën heeft hoe ik dit zelf kan oplossen. Nou, die buurvrouw die schrok er behoorlijk van, want zag er echt heel heftig uit. En die heeft er wel een naald in gezet en ook met zo'n insectengifspuit even de heftigheid eruit getrokken. Maar dat maakte het allemaal heel veel erger. Dus op vrijdag ging ik nog weer even langs om haar te laten zien van nou, nu ziet het er zo uit. En toen zei ze, ik denk toch dat je last hebt van een absces onder de huid. Dus je moet nu echt even naar de huisarts. Nou, toen ze dat zei, dacht ik al gelijk, absces? Nee, dat is het niet. Ik kon heel duidelijk voelen in mijn lijf dat er niet iets heel heftigs aan de hand was. Maar ik vertrouw ook de mensen in mijn omgeving aan wie ik wel hulp vraag. Want ik kan het ook wel natuurlijk. Ik ben niet heel erg onbekwaam daarin. Ik heb mezelf er ook wel in getraind. En ik weet wie ik kan vertrouwen. En ik weet wat ik heb te doen als ik uitreik. Dat namelijk ook daadwerkelijk opvolgen. Want anders heeft het uitreiken helemaal geen zin. Dus ik belde de huisarts. In de veronderstelling dat, nou ja, ik misschien aan het eind van de dag nog even er zou kunnen komen. Maar toen begonnen de mooie dingen te rollen. Dat was echt magisch. Ik belde op en het was 10:55. En de assistente zei, nou, we hebben toevallig van 11 tot 12 het huidinloopspreekuurtje. Dus als je nu nog kunt komen, dan kan je nog om 10:50... eventjes binnenwippen. Nou, onze huisarts die zit iets verderop, want we hebben een antroposofische huisarts. Dus ik had nog wel even tijd nodig om daar te komen. En ik liep nog in mijn pyjamabroek. Dus ik moest me ook nog even omkleden. Dat was het eerste mooie, dat ik al zo snel geholpen kon worden. En het tweede was dat ik dacht, oh ja, ik kan nu in mijn joggingbroek daarheen gaan. Dat had ik normaal gesproken gedaan. Want dan was ik wat sneller daar geweest. En ergens in mijn lijf was er zo'n stemmetje. Nee, ga je maar even aankleden. Ga je maar even echt aankleden voordat je hier naar buiten gaat. Wie weet wie je tegenkomt. Dus dat deed ik. Ik was op tijd bij de huisarts nog. En ik moest even wachten. En ik kom daar binnen en ik stel me voor aan de huisarts, want dat was iemand die ik nog niet gezien had. En ik zeg, ik ben Janneke Robers. En ze zegt, Robers? Van de podcast? Nou, ik ben nog nooit in het wild zo ontmoet. Dat was heel erg grappig. Ik kom natuurlijk heel veel mensen tegen die ik ken, die dan wel zeggen van ik luister de podcast. Maar nooit een wild vreemde die mij herkende. Dat was echt zo leuk. En natuurlijk weet ik het wel. Natuurlijk hoor ik ook van mensen dat ze de podcast doorsturen naar andere mensen. Dat vind ik altijd super tof dat jullie dat doen. Echt dank je wel daarvoor. En ik weet natuurlijk ook wel hoeveel mensen er naar mijn podcast luisteren. Ik zie die cijfers wel voorbij komen. Dus ik weet dat er meerdere mensen luisteren dan dat ik het letterlijk weet, zeg maar. En toch is dat iedere keer weer onwijs ontroerend. En vooral als het iemand is uit een industrie, zoals ik net al heb gezegd, de zorginstellingen, waar ik in wezen niet heel veel vertrouwen in heb, omdat het nogal hiërarchisch is, omdat het nogal gericht is op wetenschap, enkel wetenschap en niet de Oosterse filosofie meeneemt en de Oosterse geneeswijze meeneemt, dat het weinig holistisch denkt, dat het vooral kijkt naar hoe kunnen we de ziekte ergens uithalen, maar niet hoe kunnen we de bron oplossen. Het heet niet voor niets ziekenhuis, terwijl het zou eigenlijk een gezondheidshuis moeten zijn. Hè? Dat je werkt aan de gezondheid van mensen in plaats van aan de ziekte. Dus ik was ontroerd dat een huisarts de tijd neemt om te luisteren naar mijn podcast. En dat ze zei, ik heb er zo ontzettend veel aan gehad. En het warmt me zo dat ik steeds meer zorgprofessionals in mijn trainingen krijg. Ik heb ook regelmatig huisartsen in mijn trainingen gehad. En dus dat er een shift gaande is in de misschien starre blik die er ooit was, naar een meer bredere blik op gezondheid, op energiestromen, op hoe kunnen we onszelf dragen in ons eigen lijf? Hoe kunnen we onszelf niet alleen gezond houden, maar ook ons volle potentieel tot bloei laten komen? En dat we op die manier gaan kijken naar, nou, als er mensen met ziekte komen of met zoals ik met een gestoken bil kwam. Nou, ik was daar dus en ik ging bij haar ook op de bank liggen. En nou ja, dat was ook vrij snel dat ze zei, het zou best wel eens een absces kunnen zijn onder de huid. Ik bel even de EHBO. Nou, daar had ik niet op gerekend. Maar goed, ze belde de EHBO. Bleek hartstikke druk te zijn, maar kon toch nog op de lijst. Ook weer zo heel fijn. Ik kon toch nog op de lijst. Dus ik sjorde me een soort van in de auto, wat eigenlijk helemaal niet ging, want ik moest echt op één bil zitten. En het is heel erg fijn dat we een elektrische auto hebben. En dat ik zo mijn been zo onder mijn andere bil kon schuiven, zodat die niet hoefde te zitten op de stoel. Dus ik reed naar de EHBO. En daar meldde ik me aan. En ik was daar nog nooit geweest, gelukkig. Nou, het was helemaal niet zo als je op Grey's Anatomy ziet. Met allemaal hectiek en rennende mensen en allemaal bloedspatters overal. Nee, het was echt super chill. Het was wel druk, het was absoluut druk. Maar iedereen zat er heel rustig in de wachtkamer. Gewoon te wachten op zijn tijd. De artsen waren super relaxed en niet gehaast. Ze waren heel erg gecentreerd. En er was heel duidelijk van, deze patiënt gaat hier naartoe. Deze patiënt gaat daar naartoe. Dus het was echt eigenlijk best wel prettig. Maar ik moest er wel 2 uur zitten voordat ik geholpen werd. Eerst door een assistent die me dan even ging checken en ging kijken wat het dan zou moeten zijn. Ook die zei weer, nou, er zal wel weer een absces zitten onder de huid. Ik wist nog steeds, dat zal geen absces zijn. Dat voelde mijn lijf niet. En toen uiteindelijk, na 2,5 uur denk ik, werd ik geholpen en moest ik naar een kamertje toe. En moest ik op zo'n bank liggen. En kwam er een arts en die ging kijken. En die schrok natuurlijk ook van hoe het eruit zag. Want ik was niet voor niks naar de EHBO gestuurd. En die zei eigenlijk vrij snel, nou, er zijn 2 mogelijkheden. Ik kan het lokaal verdoven. Of ik kan voor de algehele narcose gaan. Want dan moeten we het even op de OK doen. Nou, ik viel bijna van die bank af. Want ik was nog steeds in de veronderstelling, ik ben gewoon gestoken en er is niets aan de hand. We zijn natuurlijk nu wel ongeveer 1,5 week verder. Het is rood, het ziet er niet goed uit, er zit een hartstikke keiharde bult op. Maar ik dacht niet algehele narcose OK. Ik dacht ook niet een mes in mijn bil. Ik dacht ook niet, ik moet heel erg besneden worden. Dus ik schrok me het leplazerigs. En normaal gesproken kan ik dan heel erg in de contramine gaan. En in het verzet en in de strijd. En het mooie was dat deze arts super chill was. Hij was onwijs rustig. En dat zorgde ervoor dat ik ook rustig kon blijven. Maar het zorgde er ook voor dat ik heel erg diep bij mijn eigen wijsheid kon blijven. En ik zei tegen hem, Nou, ik weet niet wat jij denkt, maar ik ga niet onder een algehele narcose. Dat gaan we niet doen. Dat was heel stellig. Dus ik zei, nou ja, kunnen we proberen om die plaatselijke verdoving te doen? Nou ja, dat is wel lastig, want die bult, dat kwam dan doordat al die bloedvaatjes daar volgezogen zaten met afvalstoffen. En als je dan een injectie geeft en een verdoving geeft, dan kan die dus niet meer door al die bloedvaatjes heen. Ja, ik heb van alles geleerd. Super interessant. En dan komt die verdoving dus niet goed bij die wond en verdooft het dus niet goed. Dat was het verhaal. Ik zei, nou ja, oké. Dat kan zijn, maar als we die twee opties hebben en als jij er toch iets in wil snijden of in wil openen of in wil kijken, dan wil ik het in ieder geval proberen, want ik ga niet naar de OK. Dat is niet wat we gaan doen vandaag. En het mooie was, hij was ontvankelijk voor mijn stelligheid, mijn stevigheid. Dus hij zei tegen me, mag ik er even een foto van maken? Dan ga ik even naar mijn supervisor en dan overleg ik even. Nou ja, prima, doe maar. Dus hij maakt een foto en hij gaat weg. En voordat ik die kamer binnen was gelopen, las ik dat er op die kamer een handgeschreven bordje zat. En er stond op bezet chi. Bezet chi. Chi als in C-H-I. Waarschijnlijk de achternaam gewoon van een arts. Maar chi is ook levensenergie. Het is ook dat wat alles weer nieuwe stroming geeft. En het was Witte Vrijdag. Dus dat is de dag na hemelvaart. En dat is de dag dat in het christendom noemen ze dat dan de uitstorting van de Heilige Geest. Wat ik echt een bek vol vind. Maar het gaat erover dat de wereld nieuwe levensenergie krijgt om met volle bloei de zomer in te gaan. Dat alles weer een extra boost krijgt, als het ware. En ik had dat bordje gelezen en ik lag daar op die bank en die arts die was weg om te overleggen. En ik dacht, oh, als deze kamer bezet is met chi, als deze kamer bezet is met levensenergie, dan heb ik dat nu echt zo nodig. Geef me dat wat ik kan gebruiken om dat wat er nu gaat komen te doorstaan. Geef me de levensenergie om dit te kunnen dragen op een bepaalde manier. Wat het dan ook mag zijn. En het was waanzinnig bijzonder. Ik was zo ontvankelijk. Want ik was natuurlijk van de ene shock in de andere shock gegaan. Dus ik was ook kwetsbaar en open. En ik kon voelen, ik heb nu echt steun nodig. En op het moment dat ik dat van binnen vroeg, mijn handpalmen opendraaide naar boven, was het alsof er een soort, ja, soort stroom. En hoe zou ik dat omschrijven? Weet je, als bomen ruisen omdat de wind er doorheen gaat en dat er dan al die blaadjes zo bewegen. Nou, zo voelde het vanaf mijn kruin tot mijn tenen, alsof er zo'n golf door mijn lijf heen ging van ruisende blaadjes. Het was waanzinnig mooi. En het vulde me helemaal. En ik werd gelijk super ontspannen, super rustig. En het was alsof ik dacht, oké, nou, wat er komt, gaat er komen. En ik ga niet naar de OK. Dat dacht ik toch ook nog achteraan. Maar ik voelde wel dat ik nu, dat ik, ja, alsof ik een soort van gedragen werd om dat wat er zou komen te kunnen doorstaan. De arts bleef een paar minuten weg. En Hij kwam vervolgens binnen en daar kwam een andere arts achter hem aan. En die rolde een echo-apparaat met zich mee. Nou, het was echt super ontroerend. Daar had hij het dus helemaal niet over gehad. En hij zei, we gaan even kijken of er een absces in zit. Dat kunnen we met het echo-apparaat. Dus zij met dat apparaat eroverheen. Nou, en wat bleek? Ik had gelijk. Er zat helemaal geen absces. Er waren alleen allemaal kleine stroompjes die samenkwamen onder net vlak onder de huid. En die ervoor zorgden dat er echt een hele grote bult zat. En ze hadden dat heel goed bekeken. En de man met echoapparaat ging weg. En de arts die me behandelde zei, oké, nou dat is dan antibiotica kuur en dan wil ik je graag volgende week terugzien. En ik dacht echt, wat? We gingen eerst naar de OK en nu krijg ik alleen maar antibiotica? Is dat het? Dus je gaat ook niet snijden, je gaat ook niet er nog in poeren, je gaat er ook niet iets geks in doen. Nee, we hebben gekeken, je krijgt nu antibiotica en that's it. Nou, dus toen viel ik weer in een soort hele andere toestand van mega opluchting. Dat er zelfs ook niet in gesneden ging worden. Ook niet met een plaatselijke verdoving. En ik mocht opstaan, aankleden en naar huis lopen. Als het ware. En dat was echt super gek. Vervolgens waren we natuurlijk al onwijs veel verder in de dag. Dus ik had mega honger. Want ik had ook niet mogen eten vanwege die OK die er op de stapel stond. Ik had niet mogen drinken. Ik was ontzettend dorstig. Dus ik was blij dat we naar huis konden. En mijn man was er ondertussen ook. Dat was heel lief. Die was ook gekomen. Dus die reed me naar huis. En ik kreeg antibiotica. En dan moet ik even denken. Heb ik ooit eerder antibiotica gehad? Misschien. Dat weet ik eigenlijk niet. Als dat zo zou zijn, dan is het echt wel meer dan 10 jaar geleden. Maar, nou ja, ik ging die pillen slikken en ik ging dus natuurlijk ook gelijk prebiotica slikken. Ik ging ook gelijk aan de bottenbouillon. Ik ging ook gelijk aan de vette vis en de biologische kip en allemaal voedingsstoffen en eiwitten om te zorgen dat mijn hele lijf ondersteuning had. Ik ging aan de gemberthee voor de anti-infectie en kurkuma en bietensap. En nou ja, de hele rattenplan om dat lijf maar aan te sterken. En toch is die antibiotica kuur zoveel heftiger geweest dan ik had verwacht. Het hielp wel direct. Dus die bil die werd zachter, minder rood, minder heftig. Maar mijn energiehuishouding kreeg toch een enorme knal. Dat was echt niet te geloven. Hoeveel ondersteuning ik ook deed. Hoeveel overgave ik ook deed. Want dat kreeg ik ook als tips toen ik dat vroeg op Instagram. Zo van, wat kan ik doen om mijn energiehuishouding te ondersteunen? Zeiden heel veel mensen, ja, je eraan overgeven. Nou, dat deed ik ook echt absoluut. En toch zijn we nu, ik heb een week antibiotica gehad en we zijn nu een week verder na de antibiotica. En ik lig dus nog steeds in mijn bed. En natuurlijk sta ik wel op, ik doe wel dingen, ik loop af en toe een rondje. Maar het is alsof als ik een half uur iets doe, dat ik dan gelijk gevloerd ben. En het liet me zo, of het laat me zo weten dat de binnenkant van ons lijf zo'n subtiele balans is van, nou ja, ik wou zeggen een chemische huishouding die ervoor zorgt dat alles doet wat ze heeft te doen. En als je daar dus iets in dood maakt, want antibiotica is natuurlijk om je bacteriën dood te maken, dat er ook andere dingen doodgaan. Het is hetzelfde als met dat je chemische stoffen gebruikt om bijvoorbeeld beestjes in huis weg te doen. Bijvoorbeeld als je last hebt van zilvervisjes of zo. En je spuit dan met zo'n chemische spuit. Ja, dan gaan niet alleen die zilvervisjes dood. Maar ook andere dingen gaan ervan dood. Dat is namelijk het principe van chemische spullen die iets doodmaken. Dat er ook meerdere collateral damage is. En dat we daarom zo voorzichtig hebben te zijn op wat we tot ons nemen. Niet alleen aan voedingsstoffen, maar ook aan energie, aan omgeving, aan mensen, aan woorden, aan reclamebeelden, aan nieuwsbeelden, aan alles wat er in je omgeving zit. En dat betekent niet dat je een heilig boontje moet zijn. Dat ben ik ook absoluut niet. Maar wel dat je er bewust van hebt te zijn wat je tot je neemt. Ja, en iemand vroeg me laatst, wat heeft het je te vertellen op energetisch niveau dat je gestoken bent en dat het zo'n heftige nasleep heeft? Want het is natuurlijk absurd dat je gestoken wordt door een klein steekbeest en dat je 3 weken uit de running bent. Nou zeg, dat was wel even niet te verwachten. En ik heb even zitten googlen en er zijn verschillende uitleggen voor als je gestoken wordt door een mug of door een bij of door een wesp of door van alles en nog wat schorpioenen. Alles heeft zo zijn eigen symbolische betekenis. En bij iedere betekenis die ik las, dacht ik, ik voel hem niet echt. En toen ben ik ermee gaan zitten, want ik vond het wel een goede vraag. En voor mij kwam het uit op een steek is iets dat focus aanbrengt. Het trok alle aandacht naar die bil toe. Het was scherp, het was pijnlijk, het was heel gefocust en de nasleep van die antibiotica zorgde ervoor dat ik niet meer dingen kon doen die rompslomp waren, die ruis waren. Dus voor mij is de betekenis geweest dat er zoveel meer helderheid en focus mag zijn en dat alle ruis weg mag. Dat ik daar gewoon nee tegen mag zeggen. En dat ik mezelf ook heb uit te nodigen om mezelf steeds verder op te schonen van de ruis die er in mijn leven zit. In mijn leven, in mijn gezinsleven, in mijn werkleven, in mijn vriendenleven, in alle facetten van mijn leven. Hè? Dus op allerlei lagen kunnen we ruis hebben. Soms omdat we elkaar niet goed verstaan. Soms omdat we dingen doen waarvan we denken dat ze belangrijk zijn, maar ze zijn eigenlijk niet belangrijk. Soms omdat je wil ja zeggen tegen dingen waar we eigenlijk nee tegen willen zeggen. Of soms gewoon omdat we een heldere stip op de horizon mogen zetten en daar alle focus naartoe mogen richten. Ja, dus dat vraagt het nu van me. En misschien heb je gemerkt dat ik een beetje in de tegenwoordige tijd, maar ook een beetje in de verleden tijd spreek. We zijn nu natuurlijk 3 weken verder, zoals ik zei. En ik ben ontzettend aan de betere hand. Ik ben dus van de antibiotica af. Ik moet over 2 dagen nog weer terug naar het ziekenhuis voor een check, voor een tweede check. Dus dan ben ik, dan ben ik 3 keer in het ziekenhuis geweest. Ongelooflijk. Het is toch heel fijn dat die mensen er zijn. Het was ook wel grappig dat de keer dat ik terugging, toen was ik dus op de gewone afdeling, niet op de EHBO-afdeling. Nou, op de gewone afdeling is het nog 10 keer zo druk als op de EHBO. En daar waren de artsen dus wel gestrest en wel druk en wel je aan het behandelen als een nummertje. En ze antwoordden wel mijn vragen, maar ik kon merken dat ik daar moeilijker echt super uitgeluind bij mezelf kon zijn. Omdat er ook een hectiek heerste. En ook een, we moeten door. En dan is het lastiger voor mensen om echt bij zichzelf te kunnen blijven. En was dat ook weer echt een uitnodiging om dat toch te oefenen, ondanks dat de omgeving zo druk was. Lukte me niet helemaal, maar toch redelijk. Redelijk. Maar ik was ook vooral bang dat ze zouden zeggen, nou mevrouw, u moet nu toch naar de OK. Dus angst helpt nooit zo goed in zuiver en uitgelijnd blijven. Dan vraagt het nog meer practice. Omdat angst gewoon heel erg op je zenuwstelsel werkt. Maar goed, we zijn nu een stuk verder. En ik vermoed dat ik over 2 dagen, ik weet niet wanneer deze podcast online komt, maar dat ik woensdag weer les kan geven. En dat zal weer heel fijn zijn. Dat ik ook weer achter mijn laptop kan zitten. Want dat heb ik ook, nou, ik denk bijna 2 weken niet gedaan. Wel af en toe zo even wat op Instagram gepost. Maar nou ja, dan was ik gelijk alweer moe en overprikkeld. Dus nou, dat was wat er gebeurde zo die afgelopen weken. Als je tot hier hebt geluisterd, wauw, dank je wel dat je er zo bij bent gebleven. En dank je wel ook als je steun hebt gestuurd en als je beterschap hebt gestuurd op social media. Altijd vond ik dat heel erg fijn om te ontvangen. Ik heb zelfs bloemen gekregen. Dat was ook zo mooi. Heerlijk, dat was onverwacht en heel liefdevol. Dank, dank, dank jullie wel daarvoor. En ik hoop dat mijn verhaal, ja, ik wou zeggen je raakt, maar dat is niet precies wat ik bedoel, dat het ergens aan iets van jouw leven aanhaakt en dat het je ingangen geeft om in te voelen op dat wat er belangrijk is voor jou en wat jij had te horen vandaag. Misschien door hoe ik hiermee om ben gegaan, misschien door wat er is gebeurd in die dagen, misschien door iets heel anders. Maar ik hoop dat het je iets heeft gebracht. Ja, dat zou ik fijn vinden. Ik was in ieder geval mega ontroerd door die ervaring op de EHBO van dat die chi zo echt in mijn lijf stroomde. En dat het zo tastbaar was. Dat wat ik in mijn groepen altijd deel. En dat ik zo zeg van, we hebben eerst te landen in ons lijf. Eerst echt aanwezig te zijn in ons lijf. Want dan kunnen we daadwerkelijk voelen in ons lijf wat er gaande is. Dan hebben we de sensualiteit te openen. Dan hebben we ontvankelijk te zijn. En dan kan de chi echt door ons heen stromen. Dan kan de levenslust stromen. Dan kan de orgasmic energy weer wakker worden in ons. En kunnen we gevuld worden. Want als we gevuld en gevoed zijn, kunnen we daadwerkelijk aanwezig zijn bij de ander. Hebben we de ander ook wat te geven. En kunnen we ons begeleiderschap ook inzetten voor de ander. Nou, en daar heb ik dus echt een onwijs tastbare ervaring van gehad. Op een hele andere laag dan dat ik het voel in mijn trainingen en in mijn sensual embodiment werk. Waarbij ik het ook voel. Ik voel de chi stromen door mijn lijf. Maar heel anders dan deze keer. Ja, het was echt alsof het... ik ben een beetje voorzichtig met er woorden aangeven. Omdat ik weet dat er een ontzettende host van mensen is die helemaal into de kerk is tegenwoordig en in het christendom. En dat er echt allemaal mensen uit de spirituele gemeenschappen overstappen naar het christendom. Daar ging dit absoluut niet over. Laat ik daar even helder over zijn. Voor mij voelde het echt alsof ik levensenergie kreeg van de source dat alles voedt en alles laat groeien. De planten, de bomen, het water, de lucht, de dieren, de mensen. Alles wat er leeft en steeds weer nieuwe energie geeft. En dat is wat ik altijd al zeg. Als we daarop intappen, op die stroom, dan kunnen we gevoed worden. En dat was wat er gebeurde. Ik werd gevoed en in dat gevoed worden werd ik gedragen. En in het gedragen worden zorgde eigenlijk alle poppetjes in de wereld om mij heen ervoor dat het juiste gebeurde. In plaats van dat de angst weg ingeslagen werd en dat er iets gedaan moest worden waarvan ik in essentie voelde dat het niet nodig was. Dat we dus een afslag zouden nemen die ongezond was. Gingen alle poppetjes, zei ik, maar alle mensen, alle vakjes, alle lichten op groen, als het ware. En deden mensen dat waardoor de afslag de andere kant op ging. En dat is wat ik ook bedoel als ik het heb over het vrouwelijk magnetisme. Dat de boel in zo'n stroomversnelling komt dat alle lichten op groen gaan. Niet op dat wat jij wil, maar dat wat er heeft te gebeuren ten behoeve van het gezonde, het goede, het geheel. Mocht je nou zelf willen leren hoe je met die chi, met die levensenergie in jezelf omgaat, hoe je jezelf ontvankelijk maakt om dat echt te kunnen ontvangen, dan heb je natuurlijk iets meer te doen dan alleen te luisteren naar mijn podcast. Hoewel ik weet dat ze ontzettend waardevol kunnen zijn, zoals die huisarts ook mij vertelde dat het haar heel veel had gebracht, zo zal het jou ook veel brengen. Maar ik geloof dat als je daadwerkelijk iets wil veranderen in je leven, als je iets wil eigen maken en als je daadwerkelijk leiderschap wil nemen over jouw eigen energiehuishouding, over je levensenergie, over hoe jij als vrouw ingebed in je eigen lijf, ingebed in het grotere geheel, jouw klanten kunt begeleiden, dan heb je daadwerkelijk onder begeleiding van iemand dit te praktiseren. En of dat nou ik ben in mijn groepen, in Voluit Vrouw Zijn, in Rooted, of dat het bij iemand anders is, dat maakt mij niet uit. Het gaat me erom dat je daadwerkelijk actie gaat ondernemen. En dat je daarmee een leven kan creëren waarin jouw volle vrouwelijke potentieel veel meer tot haar recht komt. En dat bij jou ook de lichten op groen staan. Juist op die momenten dat het spannend is. Juist op die momenten dat je het nodig hebt. En ook op al die andere momenten. Omdat synchroniciteit dan veel meer in je leven terechtkomt. En wil je mijn begeleiding daarbij? Dan weet je hoe het werkt. Reik dan even naar me uit. En dan hebben we samen een gesprekje om te kijken of het passend is voor jou. Voluit